Goedemorgen. Ik wil graag, en dat zal jullie vast niet verbazen, een stuk uit Romeinen voorlezen. Romeinen hoofdstuk 15 vanaf vers 14. Het is een lang stuk. Dus zoek het even op, lees mee. Het komt ook op de beamer. Daar komt-ie. Broeders en zusters, ik ben er vast van overtuigd dat u inderdaad niets dan het goede wilt en dat uw inzicht nergens tekortschiet, zodat u ook in staat bent om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat u al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij geschonken heeft. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie een dienaar van Christus Jezus voor de heidense volken zijn, zodat zij een God welgevallig offer kunnen worden, geheiligd door de Heilige Geest. Dat ik trots kan zijn op mijn werk voor God, dank ik aan Christus Jezus. Ik mis de vrijmoedigheid om over iets anders te spreken dan wat Christus met het oog op de gehoorzaamheid van de volken door mij tot stand heeft gebracht. Door wat ik heb gezegd en gedaan. Door krachtige tekenen en wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods geest. Zo heb ik vanaf Jeruzalem tot aan Ilrië overal het evangelie van Christus verspreid. Daarbij heb ik er altijd een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander bouwen, want er staat geschreven: zij aan wie hij niet verkondigd is, zullen zien, zij die niet over hem hebben gehoord, zullen tot inzicht komen. Het is dan ook om deze reden dat het mij nog niet is gelukt u te bezoeken. Maar ik heb mijn taak in deze streken nu beëindigd, en omdat ik er zo naar verlang om na al die jaren naar u toe te komen, hoop ik dat te doen wanneer ik naar Spanje ga. Ik hoop u op weg daarheen te ontmoeten om mijn reis daarna met uw hulp voort te zetten. Maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb. Nu sta ik echter op het punt naar Jeruzalem te gaan, om de heiligen daar bijstand te verlenen. Want Macedonië en Achaïe hebben voor de armen onder hen een collecte gehouden. Ze hebben daartoe vrijwillig besloten, maar ze staan dan ook bij hen in de schuld. Want omdat zij, afkomstig uit andere volken, deel hebben gekregen aan de geestelijke rijkdommen van de heiligen in Jeruzalem, zijn zij op hun beurt verplicht hen in materiële zaken bij te staan. En nadat ik mij van deze taak gekweten heb en de opbrengst van de collecte officieel aan hen heb overhandigd, zal ik u op doorreis naar Spanje bezoeken. En ik weet dat wanneer ik kom, ik met de volle zegen van Christus kom. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden. Bid voor mij, dat ik behoed word voor de ongelovigen in Judea en dat mijn hulp door de heiligen in Jeruzalem zal worden gewaardeerd. Dan kan ik, indien God het wil, vol vreugde naar u toekomen om in uw gezelschap nieuwe kracht op te doen. De God van de vrede zij met u allen. Amen. Ik heb begrepen dat het een jeugddienst is. En ik werk zelf in het onderwijs. Ik werk op een middelbare school. En dan gaat het ook heel vaak over de vraag: wat wil je later worden? En dat is eigenlijk een vraag waar kinderen al mee bezig zijn. Onze kinderen zijn eigenlijk ook al bezig met de vraag: wat wil ik later worden? Hoe gaat mijn leven er later uitzien? En ja, eigenlijk weten ze het alle drie al. Mijn dochter Jente van 10, die wil later kraamverzorgster worden. Heeft ze onlangs nog aan tafel verteld. Onze zoon van 8, die wil graag leraar worden. En ik denk dat dat komt omdat papa zo vaak thuis is. En mijn dochter van 5, die weet het eigenlijk ook al, die wordt later prinses. Dus dan moet ze natuurlijk eerst even, oh, dat is niet zo handig wat ik hier doe. Moet ze eerst even een prins vinden. En als dat niet lukt, dan kan ze altijd ook nog kleuterjuf worden. Dus er zijn verschillende opties. Nou, was ik even benieuwd. Zijn er al jongeren die weten wat ze later willen worden, die al een keuze hebben gemaakt. En ik denk dat ik een beetje hier moet zijn. Ja, wat is uw naam? Wat wil je laten worden, Olaf? Verpleegkundige, heel goed. Je hebt al je keuze gemaakt. Je hebt al een vervolgopleiding gekozen ook. Super. Zijn er meer die al een keuze hebben gemaakt? Ja. Juf, heel goed. Vooral in de zomervakantie. Wie nog meer? Ja. Stewardess. Oh, wat leuk. Die gaat de wereld overvliegen. Nou heb ik een hele spannende vraag. Zijn er volwassenen in de zaal die ook nog weten wat ze wilden worden, maar toch wat anders zijn geworden? Sander. Je wilde fysiotherapeut worden en je bent business controller. Dat is iets anders. Wat is je naam? Gerard, wat wilde je laten worden? Je wilde dokter worden en je bent psycholoog. Dat is bijna hetzelfde. Ja? Herman? Je wilde onderwijzer worden? Ambtenaar. Ook hetzelfde. Ik kom telkens jongeren tegen die bezig zijn met die vraag, wat wil ik laten worden? En heel vaak heb je plannen en ideeën. Hè? Zo wilde ik vroeger ook altijd profvoetballer worden. En er is ook iets anders gelopen. Chronisch gebrek aan talent maakt dat ik toch iets anders moest kiezen. En ik kom telkens jongeren tegen die met die vraag bezig zijn, maar eigenlijk speelt die ook voor volwassenen. Want elke keer als je op een kruispunt komt in je leven, dan komt die vraag naar boven. En zeker voor christenen. Wat zijn mijn gaven en talenten? En doe ik eigenlijk nog wat ik moet doen? Zit ik op de goede plek? Ben ik met het juiste bezig? Dat is ook het thema van vanmorgen. Doe ik nog wat ik moet doen? En voor christenen komt daar nog een diepere vraag onder. Ook als je jong bent en de vraag is, wat wil ik laten worden? Nou ja, we zijn allemaal nog in wording, dus die vraag die stellen we ons regelmatig. Maar als je met die vraag bezig bent, dan ligt voor christenen daar ook nog de vraag onder, wat is Gods plan met mijn leven? En dat gaat even verder dan, wat wil ik later worden? Maar dan ga je er ook van uit dat er een God is die jou kent, dat er een God is die jou gemaakt heeft, die jou een unieke set aan eigenschappen en talenten heeft gegeven, maar ook die door de Heilige Geest je in staat stelt om op een unieke plek ergens tot zegen te zijn. En er is niks zo krachtig dan een gefocust leven waarin je weet wat je levensopdracht is, waarin je weet wat God van je vraagt en misschien nog wel belangrijker dat je ook weet wat God niet van je vraagt. En wat ik zelf zo inspirerend vind aan Paulus is dat het een man was die heel gefocust was en precies wist wat zijn levensopdracht was. En als je Paulus wil leren kennen, Paulus was iemand die gemeentes onderwees. Paulus was echt een uitstekende Bijbelleraar. En als je dan de Romeinenbrief leest, dan kan je van hoofdstuk 1 tot en met de helft van hoofdstuk 15 zien hoe goed hij in staat is om het evangelie uit te leggen en hoe concreet hij het kan maken voor ons persoonlijke leven. En dan kun je een beetje een beeld krijgen van wat moet hij een goede Bijbelleraar zijn geweest. Maar het tweede gedeelte van Romeinen 15, dan krijg je opeens een inkijkje in het leven van Paulus. Dan zie je waar hij mee bezig was. Dan zie je wat voor plannen hij had. Dan zie je hoe hij naar zichzelf keek en naar zijn levensopdracht. En vanmorgen gaan we vanuit Romeinen 15, en ik heb het hele stuk net voorgelezen, gaan we kijken naar wat Paulus voor antwoord zou geven op drie vragen. En die drie vragen helpen om na te denken over de vraag, wat wil ik laten worden? Maar ook, ben ik nog het juiste aan het doen? Zit ik nog op koers met Gods plan met mijn leven? En hoe ga ik dan verder? En laat Paulus daarin vanmorgen een inspirerend voorbeeld zijn. Nou, drie vragen. De eerste vraag is, zie ik mijzelf nog in eerste plaats als dienaar van de Heer Jezus? Dat is de belangrijkste. Tweede vraag is, wat voor levensopdracht heeft hij aan mij toevertrouwd? En de derde is, Wat moet ik niet of niet meer doen om maximaal vrucht te kunnen dragen? Daar komt hij. We beginnen met de eerste. Zie ik mezelf nog in alles als een dienaar van de Heer Jezus Christus? Wat ik zo mooi vind aan Paulus is dat hij over zichzelf zegt, vers 16, ik moet in volledige toewijding, dus 100% toegewijd, aan zijn evangelie, een dienaar van Christus Jezus voor de heidense volken zijn. Paulus kon niet anders dan zichzelf in alles wat hij deed, overal waar hij mee bezig was, alle facetten van zijn leven, zichzelf beschouwen als een dienaar van de Heer Jezus Christus. En in het dienen van de Heer Jezus was in alles zijn doel, was in alles zijn focus, was in alles wat hij deed, maar ook in wat hij niet deed, hetgeen wat hij voor ogen had. En daar begint het ontdekken van wat Gods plan met je leven is. Je ontdekt pas wat Gods plan met je leven is als je jezelf toewijdt aan de Heer Jezus. Als je jezelf als dienstknecht naar hem toe opstelt. Op het moment dat je naar hem toe gaat en zegt, ik ben uw dienaar, ik wil toegewijd zijn aan u, wat mag ik voor u doen? Dan gaat hij ook spreken. Maar het punt is, we doen dat heel vaak niet. We fragmentariseren onze relatie met God heel vaak. We hebben het hokje kerk en we hebben het hokje, nou ja, we gaan misschien nog naar de kring. Maar het Jezus Heer maken in alle onderdelen van ons leven en alles wat we doen en alles wat we zeggen, telkens vanuit die ene focus terugbrengen naar dat ene doel, dienaar van de Heer Jezus zijn. Als je dat bewust gaat toepassen, dan gaat jouw leven hele andere dimensies krijgen. Even een voorbeeld. Want we zeggen natuurlijk, ja, maar ik heb mijn leven toch aan de Heer gegeven. Maar wat nou als je al die onderdelen van je leven opnieuw toewijdt en jezelf daarin als dienaar van de Heer Jezus gaat zien? Wat gaat er dan veranderen? Even een voorbeeld. Zijn er mensen met een bedrijf? ZZP'ers, mensen met mensen in dienst. Zijn er mensen met een bedrijf? Wil je even je hand opsteken? Zie je jezelf ook in het bedrijf waar je eigenaar van bent, in eerste instantie als een dienaar van de Heer Jezus Christus? Wat gaat er veranderen? Gaat er iets veranderen in je zaken doen? Gaat er iets veranderen in de plannen die je maakt voor je bedrijf? Gaat er iets veranderen van hoe je met je personeel omgaat? Als je elke morgen voor ogen houdt, mijn bedrijf staat ten dienste van de Heer Jezus Christus. Kan je dan ook nog alles doen? Op het moment dat je opnieuw toewijdt aan de Heer Jezus en zegt, ik wil in alles uw dienaar zijn, ook in mijn werk, ook vanmorgen in het bedrijf dat ik mag leiden. En je gaat het bewust naar de Heer toe uitspreken, dan gaan er dingen veranderen. En Paulus was zich daar heel goed van bewust. Alles wat hij deed, stond in het teken van dienaar van de Heer Jezus Christus zijn. Ouders, ik heb zelf ook 3 kinderen. En ik weet wat een challenge het kan zijn om ze op te voeden. Maar ook daarin is het zo belangrijk dat je die bewustwording hebt. Is het opvoeden van mijn kinderen een doel op zichzelf? Of ben ik ouder geworden als dienaar van de Heer Jezus Christus? En is het mijn verantwoordelijkheid om mijn kinderen als dienaar van de Heer Jezus kennis te laten maken met het evangelie en te begeleiden in het Koninkrijk van God? En natuurlijk zijn we daarmee bezig. Maar zijn we ons daar ook elk moment van de dag bewust van? Of worden we door de sleur van de dag en de waan van alles waar we in zitten zo overgenomen voor alles wat er speelt, dat we eigenlijk dat wat belangrijk is en dat wat ons focus geeft uit het oog verliezen? Paulus was zich volledig bewust van het feit, elke dag, alles wat ik doe, of ik nou als tentenmaker staat te werken, of als een gemeente staat te onderwijzen. De reden waarom ik geen relaties aanga, Paulus was bewust vrijgezel gebleven. Waarom? Omdat hij volledig toegewijd wilde blijven aan Jezus Christus. Zijn wij ons in alles wat we doen bewust van het feit dat we in eerste instantie geroepen zijn om een dienaar van de Heer Jezus Christus te zijn. En pas daarna wordt ook zichtbaar wat dan Gods plan met ons leven is. Laatste voorbeeld. Voor degene die naar de middelbare school gaan. Wat verandert er in hoe je jezelf opstelt in de klas, in hoe je jezelf opstelt in vriendschappen, misschien zelfs wel in je taalgebruik, misschien zelfs wel in keuzes die je maakt. Als het gaat om drinken, uitgaan. Als je jezelf elke dag, als je voor de spiegel staat, in de ogen kijkt en je realiseert op het moment dat ik naar school ga, op het moment dat ik in de klas ben, op het moment dat ik in mijn vriendengroep ben, ook al kennen ze Jezus niet, ben ik daar als een dienaar van de Heer Jezus Christus. Dat is hartstikke radicaal. Maar op het moment dat je dat al op jonge leeftijd doet, en niet iedereen is daartoe in staat, maar op het moment dat je dat al op jonge leeftijd doet, hoe jonger je bent, als je je leven echt aan de Heer toewijdt, hoe groter het plan is wat God met jouw leven kan uitwerken. Want God werkt door onze gehoorzaamheid heen. Op het moment dat jij jezelf gaat toewijden, volledig gaat committen aan Jezus Christus als je Heer, pas dan wordt echt zichtbaar wat Gods plan is met je leven. En weet je, je kan jarenlang in de kerk zitten en je kan je ding doen zonder dat je echt zicht hebt op Gods blauwdruk, Gods plan voor jouw leven. Weet je waarom? Omdat er misschien gebieden in je leven zijn die je nog niet volledig hebt toegewijd aan de Heer, waarin hij dus niet Heer is, waarin je dus niet jezelf als dienaar hebt opgesteld, dingen die je voor jezelf houdt, waardoor God je dus ook niet datgene kan toevertrouwen wat hij eigenlijk al voordat deze schepping gemaakt werd met jouw leven voor ogen had. Dus realiseer dat goed. Daar begint het mee. Ik moet in volledige toewijding aan zijn evangelie als dienaar van Christus Jezus. Zo zag Paulus zichzelf. In eerste instantie als een dienaar van de Heer Jezus Christus. Op het moment dat je dat doet, mag hij naar de volgende. En je stapt in die relatie met God. En je wijdt je leven opnieuw aan hem toe. En dat kan je doen als je nog jong bent en er liggen nog heel veel keuzes voor je. Als je 15 bent en je zit op de middelbare school. Maar je kan het ook doen als je 55 bent en je denkt, ja, maar hoe moet ik nu verder gaan? En ik sta op een kruispunt, ik moet een keuze maken voor mijn werk, ik moet een keuze maken over een woonplaats, ik moet een keuze maken over iets in de kerk doen. Op het moment dat je dat doet, je commit jezelf opnieuw aan God, je biedt jezelf opnieuw aan, dan gaat hij spreken. En dan gaat hij spreken over je levensopdracht. En als we naar Paulus kijken, Paulus die kreeg van de Heer Jezus zelf persoonlijk een opdracht, een levensopdracht die matcht met wie hij is, wat matcht met zijn voorgeschiedenis. Hij was als fariseer opgeleid om bijbelstudies te geven. Hij was opgeleid en kende alles van de Bijbel. Hij was opgeleid om anderen te trainen. En hij kwam tot geloof. Hij gaf zichzelf aan de Heer Jezus en op dat moment werd alles wat God op zijn leven had gelegd ten dienste gesteld van het Koninkrijk van God. Op het moment dat je een levensopdracht van God ontvangt, dan matcht dat altijd met wie je bent. Het matcht altijd met je karakter, met je gaven en met je talenten. En wat je van God ontvangen hebt, wordt dan volledig ingezet in zijn Koninkrijk. En Paulus had een hele specifieke levensopdracht. Hij was geroepen om het evangelie te verkondigen aan de heidenen. Mensen die niet bij het Joodse volk horen, dat noemden ze heidenen, goyim. En mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord. Hij kwam op gebieden waar nog niks was. En daarom schrijft Paulus ook van zichzelf dat hij grote wonderen en tekenen deed door de kracht van de Heilige Geest. Weet je waarom? Omdat hij op de plek kwam waar God hem voor geroepen had. Hij werd geroepen om als een soort ijzeren, zo'n breekijzer inderdaad, zo'n breekijzer, gebieden te openen voor het evangelie. En hij was bijzonder bekrachtigd door de Heilige Geest om wonderen te doen. Dus wat was Paulus' strategie? Hij ging in elke nieuwe stad, ging die naar de synagoge toe, want hij wilde altijd samenwerken met het Joodse volk. En dan ging hij onderwijs geven vanuit de Bijbel over wie Jezus is en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. Maar op het moment dat ze hem in de synagoge zat waren, ging hij gewoon in dezelfde straat een schooltje afhuren of bij mensen thuis. En hij ging gewoon door, stoïcijns, continu uitleggen. Dit is wat Jezus heeft gedaan. Dit is wie Jezus is. Avond aan avond. En na afloop zei Paulus, er zijn nog mensen die hier ziek zijn. Dan ga ik voor je bidden. Er zijn er mensen die hier gebonden zijn door demonen. Dan ga ik je vrijzetten. En elke keer was er zowel een stukje prediking van Paulus, als dat daarna de Heilige Geest, als het ware zijn handtekening eronder zette, onderstreepte en met wonderen en tekenen mensen genas, mensen vrijzette, waardoor de mensen die nog nooit van Jezus hadden gehoord, zoiets hadden van, dat willen wij ook. En op die manier kwamen er telkens nieuwe mensen tot geloof. En vervolgens ging Paulus die mensen apart nemen. Hij zocht de leiders uit. Hij trainde die leiders. Hij gaf ze soms anderhalf jaar lang onderwijs. En er werd een gemeente gevormd. Een stabiele gemeente. En op het moment dat de leiders sterk genoeg waren, pakte Paulus zijn spullen en ging hij naar de volgende stad. Dat was zijn levensopdracht. En overal waar hij kwam, werkte God krachtig mee door de Heilige Geest. Als jij doet waar jij voor geroepen bent, dan zie je de zegen van de Heilige Geest op jouw werk. Paulus was niet geroepen om het evangelie in Israël te verkondigen. En daarom zie je dat als je Handelingen leest, je ziet allemaal wonderverhalen van Paulus die meemaakt op het moment dat hij bij de heidenen komt, want het hoort bij zijn levensopdracht. Maar je leest nergens dat hij grote wonderen deed in Jeruzalem. Petrus was geroepen om het evangelie te brengen bij het Joodse volk. En bij Petrus lees je dezelfde wonderen die Paulus deed, die deed hij in Israël. In Judea. Maar van Petrus lees je in Handelingen nergens dat hij naar Kreta ging om daar die wonderen te doen. Omdat Petrus een levensopdracht had gekregen die anders was dan die van Paulus. En op het moment dat jij in jouw levensopdracht stapt en gehoorzaamt aan God en gaat doen wat hij aan jou heeft toevertrouwd, dan kun je weten dat je op de goede weg bent doordat de Heilige Geest bevestigt met zijn zegeningen, met zijn kracht, met mensen die tot geloof komen of met mensen die geraakt worden door het evangelie op de een of andere manier. En als ze met jou in aanraking komen, dan weet je dat je op de goede weg zit. En Paulus kon zelfverzekerd over zichzelf zeggen dat hij die opdracht deed met de kracht van de Heilige Geest, omdat hij precies wist wat hij moest doen. En op het moment dat je daar helemaal niets van ziet en je ziet eigenlijk helemaal geen vrucht op je werk en je ziet helemaal geen vrucht in met wat je aan het doen bent, dan kan je jezelf ook de vraag stellen, ben ik eigenlijk wel aan het doen waar God mij voor geroepen heeft? Zit ik wel op de goede plek? Ben ik wel met het juiste bezig? Soms kan je echt een stukje van Gods genade krijgen die echt bestemd is voor een specifieke taak, voor een specifieke plek. Ik kende, en hij is inmiddels overleden, maar ik kende een evangelist die echt geroepen was voor India. En elke keer als hij in India kwam en begon te preken, dan ging de Heilige Geest op een bovennatuurlijke wijze bevestigen wie Jezus is. Ik heb de meest bizarre verhalen van hem gehoord. Bijvoorbeeld van die hindoe-goeroes, die zoiets hadden van kracht, christenen met kracht. Wij hebben veel meer kracht. Laten we eens even gaan kijken of die persoon echt kracht heeft. En ze kwamen in zo'n bijeenkomst. En er was zo'n krachtige werking van de Heilige Geest. Dat deze hindoes binnenkwamen en in een trance raakten. Een visioen kregen. Jezus zagen en tot geloof kwamen. Dat soort dingen maakte hij in India mee. In Nederland niet hoor. In Nederland niet. In Nederland was het niet zo dat de sceptische mensen binnenkwamen en in een trance raakten en een visioen kregen en tot geloof kwamen. God kan dat doen, maar God had deze man specifiek voor India geroepen. En daarom zag hij dat de Heilige Geest andere dingen deed door hem heen in India dan in Nederland. En zo kun je misschien bij het leger des hels werken. En merk je dat jouw gaven en talenten daar op zo'n manier tot zegen zijn. En dat je daar dingen doet en uitstapt en dat je daar spreekt en dat je daar makkelijk over je geloof praat. En in een andere context, in een andere omgeving stroomt dat helemaal niet. Maar dan kan het zijn dat je precies op de goede plek zit. Want waar de Heilige Geest door jou heen werkt en waar je doet wat past bij jouw gaven en talenten in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus, ben je op de goede weg. En Paulus wist precies wat hij moest doen. Weet je wat ik zo knap vind van Paulus? Hij wist ook precies wat hij niet moest doen. En dat is ook een hele kunst, om dat van jezelf te ontdekken. Het is niet alleen mooi van wat zijn mijn gaven, maar wat zijn mijn gaven niet. Hey, ik kan wel profvoetballer willen worden, maar als ik zelfs bij EBOH C2 op de bank terechtkom, dat is tegenwoordig onder 15, dan moet ik toch andere plannen gaan maken. En ik wilde vroeger aanbiddingsleider worden. En de mensen die naar me luisteren vonden dat ook geen goed idee. Toch, Jess? Ze knikt. Maar toen ik 16 was, heb ik een levensopdracht gekregen om te preken en anderen te trainen in discipelschap. En dat is mijn kernroeping. Weet jij van jezelf wat je kernroeping is? Want je kernroeping betekent dus ook dat je dingen mag gaan doen, maar ook dat je bepaalde dingen niet moet doen. Ik ben niet geroepen om lange pastorale trajecten met mensen aan te gaan. En ik kan het je niet aanraden om dat met mij aan te gaan. Want ik heb er het geduld niet voor. En ik heb er de gave niet voor. Ik ben waarschijnlijk ook veel te direct daarvoor. Het is zo belangrijk om te weten wat je moet doen, wat God aan je heeft toevertrouwd, maar ook wat je niet moet doen. En Paulus die wist van zichzelf, ik ben geroepen om gemeentes te stichten. Ik ben geroepen om te pionieren, maar ik ben niet geroepen om het uit te bouwen. Ik zet iets neer en ik trek weer verder. En stel je nou eens voor hè, dat Paulus dat niet van zichzelf wist. En dat hij wat God door zijn leven deed, verkeerd interpreteerde en wilde vasthouden. In Handelingen hoofdstuk 19 lees je dat Paulus fantastische wonderen doet in Efeze. Zelfs mensen die zijn zweetdoeken aanraken, die worden genezen. Ik kan me er niks bij voorstellen dat een zweetdoek tot genezing brengt. Zeker niet mijn shirts. Maar bij Paulus gebeurde het. Buitengewoon grote wonderen. Enorme menigte die tot geloof kwam. Stel je voor dat Paulus had gezegd, dit is het. Hier blijf ik. Ik ga een enorme grote megakerk in Efeze bouwen. De Paul Baptist Battle Church. En er waren duizenden mensen in die kerk. En het werd een grote kerk met spectaculaire diensten. En elke keer was er een krachtige werking van de Heilige Geest. En dat zou vast heel mooi zijn geweest. Maar, hoe zat het dan met al die andere plaatsen waar Paulus geroepen was om gemeentes te stichten? Dan zouden er misschien wel 10, 15 plaatsen in het Romeinse Rijk zijn geweest waar geen kerk was gesticht, omdat Paulus er niet was geweest. Paulus was wel tot zegen als hij was gebleven, maar hij had niet het maximale eruit gehaald van wat God op zijn leven had gelegd. Die vrucht was veel groter nu Paulus allemaal verschillende gemeentes had gesticht, omdat hij deed wat God aan hem in zijn levensopdracht had toevertrouwd. Als christen maken we zo vaak die vergissing. Iemand die bijvoorbeeld geroepen is om te pionieren, is niet per se ook degene die het helemaal moet uitbouwen. En dat God iets in ons zegent, wil niet zeggen dat het ook echt ons kindje is wat we altijd bij ons moeten houden. Je moet goed weten wat je grenzen zijn. Wat kan je wel, wat kan je niet? Ik zit even te twijfelen of ik er wat van ga zeggen, maar ik ga het toch doen. Ik heb begrepen dat jullie op zoek zijn naar een voorganger. En als voorganger, tenminste, ik ben een oud voorganger, maar je ziet vaak bij voorgangersvacatures, en ik zeg niks over jullie vacature hoor, maar gewoon wat er in het land gebeurt, dat er altijd een schaap met 5 poten wordt gezocht. Maar je krijgt een uniek mens binnen. En het is de vraag om te kijken wat past bij die gaven en talenten. En hoe kunnen we dat inzetten en matcht dat met Gods plan voor onze gemeente. Dus even gewoon een sollicitatietip voor jullie. Voor die commissie. Maar het geldt natuurlijk voor gemeentes, maar het geldt ook voor ons persoonlijk. Doen we wat we moeten doen? Ik ben geen voorganger meer. En ik ambieer het voorlopig ook niet. Ik zou je zeggen waarom. Mijn kernroeping is prediken en mensen trainen in discipelschap. Ik ben 7 jaar voorganger geweest en ik heb 11 jaar in het leidersteam van de gemeente gezeten. En een stuk van mezelf ben ik kwijtgeraakt omdat ik van de ene naar de andere vergadering ging. Van de ene naar de andere commissie. En dan weer 's avonds een gesprek met iemand die een boze brief had geschreven. En daarna weer een bijeenkomst met mensen die ergens voor aan het lobbyen waren. En dan weer een netwerkbijeenkomst hier. En ik was soms avond aan avond weg. En ik raakte een stukje van mezelf kwijt. Maar ik raakte ook een stukje van mijn kernroeping kwijt. Er zijn andere redenen waarom ik gestopt ben, maar het heeft mij in een proces gebracht waarin ik opnieuw ben gaan nadenken van, maar waar is nou begonnen? Waar ben ik in de kern voor geroepen? En Paulus wist donders goed waar hij mee bezig was. Hij doopte niet, want hij was maar een voorbijganger. Hij wilde iets neerzetten, hij koos leiders uit die aan het vader was, maar verder zette hij iets neer en hij trok weer verder. Het is zo belangrijk dat je van jezelf weet, wat kan ik wel, wat kan ik niet, wat zijn mijn grenzen, wat heeft God als levensopdracht aan mij toevertrouwd en wat moet ik niet doen? Want alleen dan kan God maximaal benutten wat er op jouw leven is gelegd. Nu is er nog iets bijzonders, daar wil ik toch nog iets van zeggen. Een uitzondering. Paulus doet iets waar hij helemaal niet voor geroepen is. Een groot deel van wat we net gelezen hebben gaat over een collecte voor de heiligen in Jeruzalem. In Jeruzalem was de eerste kerk, de moederkerk, de Joodse kerk. En er was een grote nood. Er waren mensen die geld tekort hadden. Er was een hongersnood, er was armoede. En dat ging als een gerucht door de christelijke wereld heen. Het gaat niet goed met de moederkerk in Jeruzalem. En Paulus had zichzelf een tijdelijke taak aangemeten om bij de kerken die hij gesticht had geld binnen te harken, geld in te zamelen en dat persoonlijk te overhandigen aan de gemeente in Jeruzalem. Waarom doet Paulus dit? God heeft nergens tot hem gesproken met: jij bent geroepen om een fondsenwerver te worden. Jij gaat als fundraiser aan de slag om de kerk in Jeruzalem te ondersteunen. Hij was een apostel. Zijn kerntaak was gemeente stichten, heidenen tot geloof brengen, mensen discipelen en onderwijzen, leiders neerzetten. Waarom doet hij dit? Waarom doet Paulus dit? Een ereschuld. Maar dan kon toch ook iemand anders die ereschuld in vervulling doen gaan? Hij had toch ook Timotheus kunnen sturen om die collecte te brengen? Ja, het belang dat die gemeente geholpen moest worden en dat het evangelie uit het Joodse volk gekomen is, dat had Paulus heel goed voor ogen en daarom ook Romeinen 9 tot en met 11. Maar Paulus pakt deze tijdelijke taak aan omdat hij op dat moment ziet het grotere plaatje. De gemeente in Jeruzalem is in nood en er dreigt een kloof te ontstaan tussen heidense gelovigen en Joodse gelovigen. En die heidense gelovigen die hebben eigenlijk helemaal niet meer door met wat er in Jeruzalem speelt en dat het evangelie daar begonnen is en hoe dankbaar ze het Joodse volk mogen zijn. Bedankt voor het woord ereschuld. Ik stap in dat gat, ik stap in die nood tijdelijk. Paulus zegt, zodra ik van deze taak gekweten ben, ga ik naar Spanje. Maar ik pak dit aan omdat ik hier iets in kan betekenen, als een soort brugfunctie. Als apostel van de heidenen pakt hij de kans aan om allemaal geld bij de gemeente die hij zelf gesticht heeft op te halen en dat vervolgens als cadeau naar Jeruzalem te brengen. Om zo die gemeentes, die heidense en die Joodse gemeentes met elkaar te verbinden. Soms kan er iets op je pad komen wat niet volledig matcht met jouw levensopdracht. Wat niet 100% matcht met de gaven en talenten die God je heeft gegeven. Je kan het wel, maar het is niet iets waar je helemaal gelijk enthousiast van wordt. Of waarvan je zegt, dit is mij op het lijf geschreven. Nou geloof me, dat was bij Paulus ook niet zo. Geld ophalen en dat vervolgens naar Jeruzalem brengen. Dat was niet zijn kernroeping. Maar soms kan er iets spelen in het grotere plaatje van Gods koninkrijk, waarin er een nood naar je toe komt. Ik hoorde net dat er kinderwerkers nodig zijn. Of er zijn tienerwerkers nodig. Of er is ergens een vacature in het bestuur en voor een goede christelijke organisatie en je kan het. En tegelijkertijd denk je, het kost me ook allemaal tijd en het is niet mijn allereerste roeping. Maar dan is het zo belangrijk om in relatie met God af te stemmen. Kan dit voor mij een tijdelijke taak zijn waarin ik een nood in het koninkrijk van God ledig? Waarin ik ergens instap omdat het gewoon nodig is. Misschien werk je in het onderwijs. Weet je heel goed hoe je met tieners moet omgaan. En denk je daarom, ik word even geen tienerleiding, want het is mijn werk al. Maar er is een nood. En dan plotseling komt het bij je. En opeens heb je het idee, maar toch wil God dat ik hier tijdelijk instap. En daarom is het belangrijk om naast je levensopdracht en je focus tegelijkertijd open te staan voor het grote plaatje van wat God aan het doen is. En misschien is er wel iets waar jij tijdelijk in nodig bent. Denk daarover na. Paulus had een hele scherpe focus. Hij wist precies wat hij moest doen. En toch, doordat hij naar Jeruzalem ging, kon hij niet verder gaan met het bouwen van kerken. Kon hij daar op een gegeven moment van afstappen op het moment dat hij de geest hem daartoe dreef. Omdat er een nood was in Jeruzalem. Kort samengevat. Wandelen in Gods plan met je leven. Doen wat jij moet doen, waar jij toe geroepen bent, is relationeel. Het begint niet met een disktest. Het begint niet bij de decaan op school. Het begint met het aanbieden van jezelf bij de Heer Jezus Christus als zijn dienaar. Want hij kan niets met mensen die zich niet toewijden aan hem. Hij kan niets met mensen die hem niet gehoorzamen. Dus hoe meer je het zelf gehoorzaam en hem aanbiedt in alle aspecten van je leven, hoe meer hij door je leven heen kan doen. Het moment dat je jezelf aanbiedt, Heer Jezus, ik ben uw dienaar. Ook op mijn werk, ook in de keuzes waar ik voor sta, ook in mijn relaties. Dan gaat hij spreken. En in de relatie met hem ga je ook verstaan wat jouw levensopdracht mag zijn. En op het moment dat je dat ontvangt en daarin gaat wandelen, dan is het zo goed om voor ogen te houden, waar heeft hij over gesproken? Waar ben je toegeroepen en waar ben je niet voor geroepen? En op het moment dat je dat uitkristalliseert, zie je Gods zegen bewegen op de plekken waar je komt. Zie je dat God zelf zijn handtekening zet onder wat je aan het doen bent. Het is alsof je de wind mee hebt, want we zijn niet geroepen om met tegenwind te fietsen. We zijn geroepen om op de plekken waar we komen de Heilige Geest met ons mee te dragen, die bevestigt wat we aan het doen zijn, omdat hij wil dat Jezus verhoogd wordt. En op het moment dat je dat doet, kan het soms zijn dat er een tijdelijke taak is. Misschien in de gemeente, misschien in je omgeving, die niet helemaal matcht met jouw levensopdracht, maar waarvan de Heilige Geest je wel een knipoog kan zeggen van, maar stap er toch maar even in, want het is nu even nodig. En op het moment dat je dat doet, dan ga je van het ene avontuur naar het andere avontuur. Want er is niets zo mooi en niet zo spannend als een leven in gehoorzaamheid aan God. Amen. Ik wil graag met en voor jullie bidden. Vader in hemel, dank u wel dat we allemaal unieke talenten hebben gekregen. En dat iedereen als dienstknecht van de Heer Jezus een plek heeft in uw koninkrijk. Van toegevoegde waarde is in uw koninkrijk. En vader, als gemeente komen we opnieuw bij u. Om onszelf aan u aan te bieden. Met alles wat we hebben. Ook met al onze beperkingen, alles waar we doorheen gaan. Hier zijn wij als uw dienstknechten. Heer Jezus, u bent Heer, wij zijn uw dienaren. Voordat ik verder ga bidden, denk ik dat het goed is als je in een kruispunt staat op je leven, of misschien heb je dat nog nooit gedaan. En dan ga je je leven langs en denk je, maar er zijn allemaal gebieden waar ik nog helemaal niet heb uitgesproken dat ik Jezus Heer heb gemaakt. Dat ik mij als dienaar heb aangeboden. Het is zoiets radicaals. Ik denk dat het goed is dat ik dat bewust ga doen. Ik geloof dat het vervolggebed om Gods leiding over je levensopdracht pas echt zin heeft als je jezelf ook echt toewijdt aan de Heer Jezus Christus. Daarom wil ik je de uitnodiging doen. Als jij zegt, ik sta op zo'n kruispunt en ik denk dat het goed is om opnieuw mijn leven door te lopen en alles onder het gezag van de Heer Jezus te brengen en mezelf als dienaar aan hem aan te bieden. En ik kijk ook de jeugd aan, want het is één ding om naar jeugddienst te gaan en naar de EO Jongerendag en naar opwekking en mee te genieten van wie Jezus is. Maar het is een ander ding om bewust een statement te maken en te zeggen, alles in mijn leven wijd ik aan hem toe. Dus als je zegt dat je daaraan toe bent voor jezelf. En let op wat je zegt, want de Heer Jezus zelf is ook hier. Dan wil ik je vragen om dat kenbaar te maken, zowel jongeren als volwassenen, om een moment te gaan staan. Want dan kan ik specifiek voor je bidden voor de levensopdracht die God je wil toevertrouwen. Dus als je zegt, ik sta op een kruispunt, of ik wil het voor de eerste keer doen, ik wil het nog een keer doen, ik wil mezelf committen aan de Heer. Ik wil weten wat zijn plan is met mijn leven, dan wil ik je vragen, als je zegt, ik wil mezelf opnieuw onderwerpen als dienaar aan de Heer Jezus Christus, om dat zichtbaar te maken voor ons, maar ook alle engelen die aanwezig zijn, door te gaan staan. Dankjewel. Dankjewel. Paulus spreekt van een offergave. Dit is ook een offergave. Je biedt jezelf aan de Heer Jezus Christus. Je mag je handen openen om ook te ontvangen. De Heilige Geest antwoordt altijd op het moment dat Gods kinderen zichzelf aan hem aanbieden. Vader, ik vraag u met uw Heilige Geest te blazen op deze mensen. Met uw goddelijke inspiratie. Dat u ze als het ware de komende tijd gaat laten zien. Een plaatje van wat u met hun leven van plan bent. Ik bid dat u weer in herinnering brengt wat u al in het verleden gesproken heeft. Want tot velen van jullie heeft de Heer al gesproken. Alleen het stof moet er afgeblazen worden. En het moet weer in herinnering worden gebracht. Je moet het weer durven geloven dat God dat ook over jou gesproken heeft. En dat het nog steeds in vervulling kan gaan. En dat je niet te oud bent om je roeping na te lopen, achterna te gaan. Als Mozes 80 was, dan kan jij het ook. En ik bid ook voor deze gemeente dat ouderen ook in jongeren mogen gaan zien wat hun levensopdracht is. En dat ook over ze uit mogen profiteren, mogen spreken wat ze in hen zien, bekrachtigd door de Heilige Geest. En dat u tot leven brengt wat er in deze gemeente zit aan potentieel. Aan bedieningen die u in deze jongeren naar boven wil laten komen. Vader, spreek door ons. Ik had verteld hoe ik mijn roeping had ontvangen. Klinkt misschien heel erg interessant, maar ik had het gewoon gehoord van een oudere vrouw. Vrouw van een voorganger in onze gemeente. Die me aankeek en zei, dit rust er op jouw leven, ik zie het in je. En dat is wat jullie ook nodig hebben. Dat er oudere mensen in deze gemeente op jullie afkomen. Jullie zien en door de Heilige Geest tegen jullie zeggen wat God op jullie leven heeft gelegd. Dus het is ook vaak een opdracht voor deze gemeente. Vader, ik wil u zo vragen. U leidt uw kinderen door uw Heilige Geest. Leidt al deze lieve mensen die zichzelf aangeboden hebben als dienaar, als dienares van de Heer Jezus Christus. Leidt hen op de volgende stappen. En ik bid ook voor de momenten dat er iets op hun pad komt waarvan ze in eerste instantie denken, ja, maar dat past niet bij mij of dat is niet mijn levensopdracht. Als er toch iets is waarvan u zegt, ik wil dat je het gaat doen, dat u ook dat bevestigt door uw Heilige Geest. Om in noden te stappen in uw koninkrijk, waar u ze voor een korte tijd voor roept, net zoals u ook bij Paulus hebt gedaan. En zo zegen ik jullie met de liefde van een vader, die jullie geroepen heeft en bestemd heeft om goede werken te doen voor de schepping van deze wereld. En ik zegen jullie met de genade van de Heer Jezus Christus, die jullie verlost heeft om niet meer de dingen te doen die tot duisternis leiden en die tot ellende in je leven te leiden, maar de dingen te doen. Hij heeft je verlost om een dienstknecht te worden van de Heer Jezus. Om zijn discipel te zijn. En ik zegen je met de kracht van de Heilige Geest, dat de wind mag waaien op de plekken waar hij je wil hebben. Dat je mag zien aan het waaien van de bomen. Dat is waar God me wil hebben. Dit is de plek waar ik tot zegen kan zijn. En Vader, ik vraag u, breng maximale vrucht in al deze mensen naar boven. Zodat de naam van Jezus verhoogd wordt. Zodat uw koninkrijk verder uitgebreid wordt. In Apeldoorn en op al die andere plekken waar deze lieve mensen kinderen van u gaan komen. We eren u en we prijzen uw naam. We danken u voor het voorbeeld van Paulus. En we vragen u, maak ook ons bereidwillige dienaren van de Heer Jezus Christus. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Dank je wel voor jullie gebeden. Dank je wel dat jullie mee hebben gedaan. En ik kijk er naar uit naar wat God hier verder mee gaat doen in jullie levens. Amen.